Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Wat vind je eigenlijk van onze beginmuziek, onze tune, Jeroen?
Ja, ik ben er wel gelukkig mee. Alleen laatst hoorde ik hem ook in een YouTube-video. Ja, het is toch een stok?
Ja, precies. Het is stokmateriaal.
Ja. Is het niet tijd voor een ander nummer?
Lijkt me een goed idee, Jeroen. Ander nummer. Maar laten we eerst vertellen waar deze aflevering over gaat. Namelijk, het gaat over sandwiches. Over de hele wereld is een soort van sandwichcultuur. En elk land kent wel ongeveer zijn eigen klassiekers. En ik merk de laatste tijd, en het komt ook wel een beetje door de lockdown en corona, dat er een soort van revival is van echte klassieke, beroemde sandwiches, broodjes. En dan heb ik niet over het kleffe broodje kaas.
Nee, we kijken vooral naar vooral Amerikaanse sandwiches en internationale sandwiches. We behandelen 4 klassieke broodjes met het verhaal erachter. En natuurlijk hebben we van elk broodje een recept. Dan gaan we proeven en vertellen we hoe je die maakt.
Maar laten we het eerst over de muziek hebben, want je hoort een ander begintune. En voor luisteraars die voor de eerste keer luisteren, ja, hij is nieuw. Daar zijn we onwijs blij mee. Maar vertel even hoe we er aankomen en wie hem gemaakt heeft, Jeroen.
Ja, die is speciaal voor ons gecomponeerd door Nico Brandsen. Nico is toetsenist van onder andere Kane en Ilse de Lange. En tegenwoordig zit hij bij Mel & Vintage Furniture. En hij is luisteraar en liefhebber van lekker eten.
Goed, jij kende Nico.
Ja.
En hoe is het dan? Hoe is het nummer dan tot stand gekomen?
Nou ja, we hebben Nico laten weten wat ons wel en niet aanspreekt en wat we zochten. En wat ik leuk vond daarin was dat, kijk, Nico kan over muziek praten zoals wij over wijn of over eten. Dus dat gaat over stijlen en over steekwoorden daarbij en over gelaagdheid en over sferen. En het steekwoord waar wij elkaar in vonden was lekker. Want nou ja, we hebben het natuurlijk vaak over dingen die lekker zijn. En we vonden dus dat het nummer ook lekker moest zijn.
Ja.
En toen heeft hij iets gecomponeerd dat herkenbaar is en catchy, dus toegankelijk. Maar ook helemaal nu, zoals hij zegt. En zeker de mensen die verstand hebben van muziek, als die ernaar luisteren, zullen ze ook herkennen dat het gelaagd is als een goede wijn.
Ja, want er zit veel meer in dan alleen maar een synthesizer, toch?
Ja, sterker nog, het is helemaal analoog opgenomen, inclusief de drums.
CS?
Ja,
het
zit drums in, er zit gitaar in, er zit synthesizer in. En het is dus ingespeeld door Mel & Vintage Furniture, dat is Nico's huidige band. Maar ook bijvoorbeeld hofleverancier van de Radio 2 Topsongs. En was ook de huisband van Linda's Wintermaand.
Nou, tof. Ja. Nico en Mel & Vintage Furniture, ontzettend bedankt. We hebben daar zelfs een stinger. Als een leuke overgang. Wat schaft de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Brigade. Onze club van vaste luisteraars en hobbykoks. En je kan lid worden van de Brigade door te doneren of door mee te helpen. Aan het einde van de podcast praten we je bij over de Brigade. En op onze site vind je daarover meer informatie. Nou, we gaan het hebben over broodjes. En als ik broodjes eet, dan drink daar meestal een kopje koffie bij. Dus ik zie dat je het ook gekozen hebt, maar jouw kennende is het iets anders dan maar een standaard kopje koffie. Dus ik ben heel benieuwd. Er staat hier voor mij een klassieke, zeg je dat? Wat je in Amerikaanse films heel veel ziet.
Een koffiekan. Ja, een koffiekan. Ja, eigenlijk sinds wij op Hawaii zijn geweest, heb ik de filterkoffie herontdekt. Ze hebben daar Kona koffie. Dat is koffie die groeit op de vulkanische ondergrond. En als je daar espresso mee zet, dan haal je er eigenlijk relatief weinig uit. Maar als je filter mee gaat zetten, dan wordt die complexer en subtieler. En dat wilde ik jou ook graag laten proeven. Dus ik heb contact opgenomen met Mark Jordaan van Giraffe Coffee. Die hebben we al een keer eerder gesproken. En hij kwam hiermee aan. En ik zal even een kopje voor je inschenken.
Ja, wat de luisteraar niet weet of ziet. Maar Jeroen was net met een weegschaal bezig beneden om de hoeveelheid koffie te wegen. En ja. gewoon in een klassieke filter ging dat met net over de kook zijnd water erbij gegieten. Dus ik ben benieuwd.
Ja, ik heb dit, dit is gezet met de Chemex-methode. Dat is eigenlijk het ouderwetse opgietfilter. En bij filterkoffie is het echt heel belangrijk dat de hoeveelheid koffie die je gebruikt en de temperatuur van het water, dat die perfect zijn. Dus daarom zie je echte koffieliefhebbers, zie je altijd met van die drugsweegschaaltjes in de weer.
Ja, dat wil ik niet zeggen, maar...
Ja. Dus, en nou ja, het is dus een hele... Ik schenk hem nu zwart, terwijl dat natuurlijk voor jou niet de geprefereerde methode is. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.
Nou, kijk, hij is niet zo sterk en dan vind ik het niet erg. En wat niet iedereen weet, maar ik heb heel erg veel gezeild en wedstrijden gezeild. En als je boten moest overzeilen, dan maakte het echt niet uit hoe je de koffie dronk, als er maar koffie was, als ja. je midden in de nacht op wacht moest zijn. Dus ik kan het eigenlijk allemaal drinken. En ik was heel benieuwd naar deze versie, want hij is heel licht.
Ja.
Helemaal niet echt bitter of zoiets. En het, ja, misschien zeg ik iets heel stoms hoor, maar het klinkt een beetje en proeft een beetje als een beetje te slappe koffie. Of is dat
nee, ja, waar je gewend bent? Ja, precies. Dat is dus precies wat je gewend bent. Je bent gewend aan espresso als je zwart drinkt. Maar als je filter drinkt, die drink je, wat ik net zei, als een bourgogne. Die is complexer en subtieler. En als je eraan ruikt en ook als je hem drinkt bijna als een wijn, dus met zuurstof erbij, dan komen er ook hele andere aroma's naar voren. Dit is een Peruaanse koffie van een microlot. Dat zijn dus hele kleine plantages. Hij heet Pedro en Rosa. Hij komt uit La Coipa. Dat is een prachtige regio in het noorden van Peru. En dat echtpaar Pedro Sembrera Tocto en Rosa Silva Huancas, die produceren daar op 2 uur lopen van de stad Flor de Selva deze koffie. En dat is eigenlijk alles wat ze doen. Bij wijze van spreken komt deze uit de achtertuin van een Peruaans echtpaar. En vervolgens wordt hij dus hier in Rotterdam gebrand door Mark Jordaan en zijn team. En ja, ik vind een hele lekkere, lichte en bloemige koffie die heel... Die een mooi zuurtje heeft, maar daarna ook een zoetje. En wat ik zeg, bloemig. Het is een heerlijke... Ja, ik vind het heel lekker om koffie zo te drinken.
Ja, het heeft een beetje... zelfs een soort van mondgevoel heeft het. Hè? Wat romiger is het. Alsof er iets van room in zit. En kijk, ik weet dat jij jouw koffie zo drinkt. Ja. Jij houdt niet van melk. En ik zie jou vaak dit zo opschenken. Ja. En ik was heel benieuwd wat nou... jou hier zo in aanspreekt, want ik ken het helemaal niet. Ik zie wel, ja, koffiesnops zo een koffie drinken, maar...
Nou, wat mij erin aanspreekt zijn eigenlijk verschillende dingen. Met deze zetmethode proef je veel beter de verschillen tussen verschillende koffiesoorten. Die worden echt veel diverser. Zoals ik maakte net al die vergelijking met wijn. Dat heb je met koffie ook. En bovendien is het ietsje lichter en... ook heel plat. Het is ook gewoon meer. Je drinkt ook gewoon... espresso is natuurlijk toch altijd een soort shotje. Even zo'n klein gemeen bijtertje.
Pang.
En dit drinkt veel lekkerder door, zeg maar. Dus ik vind het veel prettiger om hiervan twee grote koppen te drinken... dan van een espressootje.
Ja, dat is wel wat mij nu te binnen schiet. Ik ben veel meer thee gaan drinken. Ook een beetje door dat ik thee hier met me samen heb gedronken.
Mm-hmm.
En dat vind ik het nadeel van 's ochtends koffie drinken, is dat het op een gegeven moment is het te veel.
Ja.
En dan ik drink een paar koppen koffie en dan is het klaar.
Ja.
Dit zit daar precies tussenin. Tussen thee en zoals ik dan koffie verkeerd drink ik dan meestal met een geile pittige espresso. Dit kan daar zo mooi tussen.
Ja, ik denk dat het, maar zo is ook precies hoe ik het drink. Ik drink dit als als ochtendkoffie, zeg maar. En dan krijg je natuurlijk ook wat meer vocht binnen. Dat heeft ook nog wel zijn voordelen. Dus ik vind het heel lekker. En de zetmethode is natuurlijk ook... Dat ritueel en zo, dat vind ik ook wel aardig. Ja.
Ja. Nou, Mark, onwijs bedankt dat je langskwam om het te brengen... en mij te introduceren in deze koffiewereld. Ik heb het gevoel dat we hier nog vaker over gaan hebben. En dat ik misschien ooit wel zelf ook zo mijn koffie gaan zetten. Ik vrees van wel, namelijk.
Moeten we niet even een nee, volgens mij is het goed zo. Jonas, wat waren jouw wissewasjes de afgelopen dagen?
Ja, ik heb mijn barbecue er weer eens bijgepakt. En ik heb van een vriend van mij een Bluetooth thermometer gekregen. Die schuif je in het geheel in het vlees. En dan heb je een koppeling met je telefoon.
Ja.
En dat dacht ik, nou, dat is een beetje onzin. Maar dat werkt dus fantastisch. Omdat je namelijk ook de buitentemperatuur kan meten.
Ja.
Dus ik heb pulled pork gemaakt op mijn Kamado. Daar ben ik ongeveer 10 uur mee bezig geweest.
Ja.
In het begin doe je hem, rook je hem wat meer. En op een gegeven moment, na een tijdje, ga je daar dingen, ga je hem aflakken. En dan ga je er ook nog wat barbecue saus overheen doen. En hij moet heel lang staan om dan dat de structuur van het vlees uit elkaar valt. Ja. Dat je hem uit elkaar kan trekken. En dan was die thermometer perfect voor. Want ik kon gewoon lekker binnen blijven.
Ja.
En ik kon gewoon kijken of er wat kolen bij moest. Of het schuifje wat verder open. En het is ook wel een ideaal gerecht. Want ik heb het uit elkaar getrokken. Ingevroren. Ik heb op een broodje gegeten als soort hamburger met koolsla.
Ja.
En heel simpel, maar heel lekker. Maar ik heb het laatst ook in een ramen gemaakt. Gaf een soort van, omdat het dan best wel gerookt is. En best wel een hele soort van parfum ook mee.
Lekker.
En op tacos. En tacos zijn ze echt heerlijk erbij.
Ja, hartstikke goed. En welke heb je dan? Heb je dan die meter?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Oh ja, die ga ik ook op een verlanglijst zetten.
Ja, die is echt heel leuk. Ja, je wordt wel mee plat gespamd als je eenmaal, want je moet naar online gaan om dingen in te stellen. Maar het kan ook wel, het helpt je ook met de temperatuur van het vlees te bepalen. En ja, hoe lang het nog duurt. Want hij meet de buitenwarmte en hoe snel die binnenwarm wordt. Maar het is wel zo, qua retargeting is het zo dat als je eenmaal die app hebt bekeken, word je daarna helemaal plat gespamd. Dus daar kunnen ze nog wel iets beter doen, maar goed. En ik heb geluisterd naar Gastropod. Dat is een van mijn favoriete culinaire podcasts. En die ging over helemaal over het roken van voedsel.
Mm-hmm.
En daar hadden ze ook een interview met Harold McKee. Die heeft een goede stem en kan fantastisch vertellen.
Ja.
En het was echt fascinerend om naar te luisteren met alle mogelijke facetten daarvan. Hoe het cultureel is in Amerika met echte de Southern style barbecues. Maar er was ook één gerecht wat ze gemaakt hadden. En dan dacht ik, nou, dat moet gewoon zo lekker zijn. Dat is namelijk grote oesters roken op een hete barbecue.
Ja, ik zou je zeggen, ik heb die aflevering ook geluisterd. En ik heb deze ook meteen mental note gemaakt. Maar ik zal je al zeggen, Jonas. Als wij onze oesterexcursie gaan doen. Dan gooi ik gewoon een klein barbecue achterin. Dan kunnen we ter plekke
zeker weten,
aan de bak.
Zeker weten.
Heel goed.
En wat ik ook gedaan heb. En ook in deze lockdown tijd. Starten er toch ook nieuwe zaken. In Amsterdam is een nieuwe zuurdesembakker gestart. Het heet Fort 9. Nou, dat was meteen, zag je iedereen daar staan. En toen ik de tweede dag ging kijken. Was er ook een mega lange rij. Niet alleen maar omdat je met een aantal mensen naar binnen mag. En daar heb ik dus de allerlekkerste croissants gegeten.
En voor ooit?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dus de zoektocht naar goede croissants, dan in Amsterdam,
ja,
is heel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld.
Want de meeste bakkers maken ze eigenlijk gewoon heel vies.
Ja.
En lekkerste heb ik ze dan vaak bij de koffiecompagnie. Als ik koffie drink, maar ja, dat kan natuurlijk nu niet meer.
Ja.
Maar deze waren zuurdesem, maar helemaal met onwijs veel laagjes. Super lekker. En wat ik ook wel gezien heb, is dat zuurdesem best wel een goede business is. Want die broden waren best wel aan de prijs.
Ja, nou ja, maar wij weten ook hoeveel tijd erin zit.
Ja.
Het grappige is dat je noemt nu Fort 9. Mark Jordaan, die hier die koffie kwam langsbrengen uit Bloody Rotterdam. Die had ook als zijuitstapje om even bij Fort 9 langs te gaan.
Ja.
Dus ik vermoed dat we daar dat het daar druk aan het worden is.
Ja, zeker. Maar het is ook echt top. Want het is gewoon het is gewoon echt een zuurdesembakker. Je ziet ook alles. En je ziet ook al het brood is aan het reizen. En het is ook gewoon heel lekker. Het is een super aanrader. En jij, wat heb jij gedaan?
Ja, ik ben, mensen die mij op Instagram volgen, die hebben dat wel gezien. Ik ben een beetje aan het experimenteren met de eco-stoof. Eco-stoof is een soort soort mummieslaapzak voor soort mummieslaapzak voor stoofgerechten. Ik heb dat. We hebben dat ding op een gegeven moment opgestuurd gekregen en ik was op zoek van ja, hoe kunnen we daar? Nou, hoe werkt dat en is dat een succes? En waar ik het heel erg goed voor vind werken is voor bonen.
Oké. Okay.
Want bonen moeten eigenlijk best wel lang. En niet zo, die moeten, zeker als je ze langer gaat koken, dan gaat de temperatuur ook omlaag. Je wil ze niet echt koken, dus die wil je op zo'n 90 graden hebben. Maar eigenlijk zou ik in sommige gevallen die bonen wel 2 of 3 uur willen koken. Wat ik bovendien heb ontdekt, is dat als ik een aantal bonengerechten die ik maak, daar zitten verschillende soorten bonen in. Dus daar heb ik dan kikkererwten in en kidney beans en black beans en black eyed peas. En die moeten eigenlijk allemaal een andere tijd koken om goed gaar te worden en niet mushy te worden.
Ja,
dus dat is veel werk. Want dan heb je 4 bonen in de week staan en vervolgens 4 verschillende pannen koken die je allemaal een eigen tijd moet hebben.
Ja, ik zal al vaker hoor. Dan.
Veel gedoe.
Ja,
en wat ik met die eco-stoof dus doe, is dan breng ik die hele pan aan de kook. Vervolgens met alle bonen door elkaar heen.
Echt waar?
Ja, dan zet ik hem daarin en laat ik hem een hele dag staan. En dan zijn ze s'avonds gewoon perfect. Zijn ze nog een beetje warm. Warm genoeg om, als je zou willen, eten. Maar ook om verder te verwerken. En het mooie is, om een of andere reden garen ze dus niet veel verder door. Dus ze worden niet mushy.
Grappig.
Dus ik vond dat een ontdekking. En bovendien is het natuurlijk zo dat het verbruikt gewoon minder energie. Want je hoeft die pan maar één keer op te warmen. En daarna houdt die doorarm gewoon vast.
Ja, herken het van mijn moeder. Als zij rijst maakte. Deze gewoon altijd in de deken van... wikkels in de deken en zet ze het weg.
Ja, precies. Dus dat was, laat ik zeggen, de hippie, zuinige, vegetarische kant van het leven.
Heb jij goed gemaakt,
heb ik dat gecompenseerd met een dry-aged porterhouse.
Oh, wauw.
Ik had wel weer eens zin in een echt groot lap vlees.
Ja, wat is een porterhouse voor de mensen die het niet kennen?
Een porterhouse is, weet je wat een T-bone steak is?
Ja.
T-bone, voor de luisteraars die het niet weten, een T-bone steak is eigenlijk entrecote en ossenhaas. Maar dan met het bot wat die twee scheidt er nog aan.
Okay.
Waardoor je een T-vormig stuk krijgt. Want dat is zeg maar die rugwervel die in de lengte is doorgezaagd met het begin van de wervel. En met bovenaan dan je entrecote en onderaan je ossenhaas. De porterhouse is precies die doorsnede waar de ossenhaas het grootst is. Dus eigenlijk is dat de Chateaubriand.
Okay.
Dus dat heeft een optimale grootte qua de maximale hoeveelheid ossenhaas per gewicht. En deze had ik dus... heb ik sous vide bereid.
Okay.
Want dat is een uitdaging hier in huis. We houden eigenlijk van nogal uiteenlopende garingen. Ik zit meer aan de rode kant. Terwijl Sascha, mijn vrouw en mijn dochter zitten meer aan de medium kant.
Okay.
En eigenlijk wil je hem dus medium rare hebben, maar perfect. Want er is weinig ruimte voor vergissingen. Want anders begint een van de gezinsleden te piepen. En met zo'n stuk vlees waar natuurlijk ook nog vet in zit en verschillende structuren en verschillende dikte en botten, is dat dus heel lastig om dat precies goed te krijgen. En door het sous vide te trekken kan je dat perfect doen. Dus ik heb hem op 55 graden precies gekregen, waardoor hij mooi medium rare was. En daarna even afgebakken in de pan. Subliem eten. Nou, subliem. Ja.
En verder, wat heb je nog meer gedaan?
Ja, ik ben begonnen met de boerenbonte tas. De Boerenbonte Tas is een initiatief van Edwin Tromp. Edwin Tromp is iemand die jarenlang in de internetindustrie heeft gewerkt in allerlei directiefuncties. En toen heeft besloten dat hij geen zin meer had in de Red Race. En die is een boerderij begonnen op Flevoland.
Op Flevoland?
Ja. Ah, ja. En daar zit hij in de biologische driehoek. Dat is het gebied waar dus alleen maar biologische boerderijen mogen zitten.
Oké. Okay.
En die verbouwt allerlei gewassen, gangbare en minder gangbare. En die heeft een abonnementsdienst waarin je eens in de week een tas krijgt met allemaal spullen erin.
Wat leuk.
En er zitten hartstikke leuke dingen in. We zitten nu natuurlijk in, nu is een moeilijke periode qua aanbod van het land.
Ja.
Dus, maar er zitten schorseneren in en topinambour en paarse boerenkool en eitjes van zijn kippen.
God, grappig zeg.
Allemaal van dat soort dingen. En wat ik er leuk aan vind, natuurlijk enerzijds is dat het uit zo'n initiatief komt. En anderzijds is het voor mij ook een soort curveball in mijn menuplanning. Want ik ben natuurlijk, zoals jij en de luisteraars waarschijnlijk ook weten, nogal van het geplande menu. En hiermee word ik gedwongen te improviseren. Dat vind ik echt wel leuk.
Ah, dus je moet het menu plannen en ongepland laten.
Dat is het. Het is een soort balans. Dus ik kan ongeveer voorspellen wat er aankomt. En vervolgens krijg ik ineens appelwortel die ik dan kwijt moet. Ja, daar verzin ik dan wat mee.
Nou, leuk zeg.
Ja, dat is leuk.
Maar dat is grappig, hè? Want ik ken Edwin van naam. We kennen elkaar niet persoonlijk, maar uit de wereld wel. En jij liet laatst een foto zien. Wist jij dat hij boer was? Dat wist ik helemaal niet.
Nee.
Wat leuk. Dat je gewoon je leven toch helemaal omgooit.
Compleet, ja. Ja. En dan hoor je overigens ook hoe complex het is om... Ik heb hem ook even een berichtje gestuurd. Dan hoor je ook hoe complex het is om boer te zijn. Met alle regels waar je aan moet houden. Ah, ja. Daar kunnen we een aflevering apart over maken.
Oké. Okay.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Ik heb al trek in wat te eten, Jonas. Laten we snel beginnen aan ons hoofdonderwerp, sandwiches. Vertel eens welke broodjes we gaan behandelen en waarom jij daar zo'n zin in had.
Nou, ik vind het dus, een van mijn guilty pleasures is om op een luie zaterdag of zondag te gaan lunchen en een broodje te eten. Dat deed ik al toen ik studeerde. Mm-hmm. Dus vroeger deed ik dat bij Greenwoods. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja. Op de Single zaten ze en zitten volgens mij nog op de Prinsengracht ook. Die hadden echt Engels soda bread en BLT. Nou, echt heerlijk. En tegenwoordig ga ik vaak naar Small World Catering in Amsterdam. En die hebben een ciabatta kip met avocado. En als Sean me aanziet lopen, dan zegt hij al, kip avocado.
Avocado?
Ja, avocado. Dan weet hij het al.
Lekker hoor.
Oh, dat moet mijn vrouw niet horen. En waar ik ook heel graag naartoe ga, is Café de Pels. Ik ben in de 9 straatjes. En die hebben heerlijke, hele goede stokbrood met osselworst. Oeh. En lekker de krant lezen. En ze rustig daar. Ik mis het heel erg. Dus ik denk, nou, laten we daar eens wat over hebben. En ik dacht van, ja, ik ga het ook gewoon zelf wat meer dingen maken. Dus ik wilde de 4 behandelen. Cubanos hebben we het al vaak over gehad. Mm-hmm. Tomago Sando, een Japans broodje wat enorm populair is in L.A. Het is het meest gefotografeerde broodje op Instagram.
Okay.
Wat men zegt, een tosti met een heel leuk verhaal erachter. En als laatste de Reuben sandwich. En die zie je de laatste tijd heel veel in de stad, die van Amsterdam terugkomen. Dat die door restaurants wordt gemaakt. Ja. Dus ik heb daar ook een poging gemaakt om hem zelf te maken. En wat daar het verhaal achter is, dat is ook leuk.
Ja, en we beginnen met de Cubano. Die is bekend van mijn favoriete foodfilm Chef. Daar hebben we het overigens ook in de aflevering Foodfilms over gehad. Vertel eens kort wat voor broodje de Cubano is. En laten we het ook vooral gaan proeven, want er staat er hier eentje voor me.
Zeker weten. Cubano is eigenlijk een Cubaans broodje. Dat is van gemarineerd varkensvlees, mm-hmm. Maar dan op een Cubaanse manier. Ik heb niet verder uitgezocht of het misschien ook een Mexicaanse manier is. En daar zit nog extra ham bij, kaas, Zwitserse kaas, mosterd en augurken. Dat doe je op een zacht broodje. Mm-hmm. Dat doe je op een contactgril. Dus dat is eigenlijk een tosti-ijzer, maar dan platgelet, waar je ook vaak Italiaanse paninis op maakt.
Ja.
En wat je al zei, hij is beroemd van de film Chef, maar vooral beroemd in Miami, omdat hij daar geserveerd wordt in Versailles. Dat is een Cubaans restaurant. En dat is ook het Cubaans restaurant waar de oppositie tegen Fidel Castro vaak kwam, waar ook vergaderingen gehouden werden. En daar eet Chef Casper, heet hij volgens mij uit mijn hoofd. Die eet daar met zijn vrouw en dat is het moment in de film dat hij denkt, ja, ik ga mijn leven omgooien.
Ja.
Dus, maar laten we eerst even proeven.
Ja. Ik heb hier een mandje voor me. Daar zit een geplet broodje. Een grof plet. Een broodje wat tussen een contactgril heeft gezeten. En behoorlijk formaat. En
nou, lekker, hè? Oh, man.
Mm.
Kijk, wat het grappig is, als je dit ook video's bekijkt. Bijvoorbeeld, heb ik er ook al over gehad, de Foodbasker heeft het helemaal nagemaakt. En iedereen eet dit en zegt dan, oh, dit is het beste broodje ever. En dat ik heb het de eerste keer gemaakt. Dus ik heb nu de tweede keer het vlees gemaakt. Toen dacht ik, ja, wat staat dat nou voor? Maar ik heb nu het recept helemaal gevolgd. En echt heel erg mijn best gedaan. En ik kan me wel. Het is wel heel anders dan je gewend bent. En het is ik vind het heerlijk. Mm. Jeroen eet even zijn mond leeg.
Ja, ik heb heel gulzig meteen nog een hap genomen. Nee, maar wat er lekker aan is, is dat je hebt natuurlijk, door die contactgril is het krokant. Dus je hebt eerst een mooie crunch. Vervolgens kom je eerst in dat vlees terecht. En dat vlees is duidelijk. Het is duidelijk gestoofd varkensvlees. Of laat ik zeggen, heel mals varkensvlees. Maar het heeft niet dat rokerige wat pulled pork heeft. Nee, het heeft helemaal iets fris niet. En iets citrusnoten. Vervolgens zit er natuurlijk dat vette van die kaas in. Die het mooi bij elkaar bindt. Maar dat wordt gebalanceerd door dat frisse, een beetje scherpe van de mosterd aan de ene kant en die pikkel aan de andere kant. Ja. Die pikkel is ook echt wel essentieel voor die smaakbalans. En dat vormt een hele het heel prettig mondgevoel, ook omdat het redelijk stevig is. Tenminste, voor een vleeswaar. Zonder dat het zo'n enorm bal vlees wordt als je hebt met bijvoorbeeld een broodje halfom.
Ja.
Dus ik vind het buitengewoon geslaagd.
Ja, het was moeilijk om het heel dun te snijden, omdat ik het iets te heet heb gesneden. Dus dat is wel, ja, als je zo'n snijmachine hebt, is het nog mooier. En er zit ook nog ham bij. En ik dacht, ja, is dat nodig? Maar dat geeft toch een soort van tegenhanger tegen dat wat frisse wat erin zit. En het is alleen onwijs veel werk om te maken.
En die ham is gebakken volgens mij ook.
Ja,
hè?
Alles is even een beetje warm gemaakt. Mm. Dus je doet het in een contactgril, maar zorgt er wel voor dat alles wat je erin doet al opgewarmd is.
Vertel eens, hoe maak je het dan?
Nou, laten we beginnen met vlees. En dat is een recept van Roy Choi. Die heeft John Favreau, die de hoofdrol speelt in de film, maar dus ook de regisseur is en ook bekend is van The Mandalorian en van de laatste Star Wars film. Die heeft hem geholpen met alle recepten. Maar ook geleerd hoe je het moet koken. Hij heeft zelf een foodtruck, daar is hij beroemd om in L.A. En dat recept heb ik gebruikt. En ik heb procureur gebruikt, een varkensschouder, zonder bot. En die maak je een aantal stappen. Als eerste wat je doet, is je maakt een brine. Wat je ook wel kent van de pulled pork, maar dan is het meestal een rub wat je er overheen doet. Mm-hmm. Dit is dan van sinaasappelsap, suiker, zout en harde kruiden als tijm, rozemarijn en oregano.
Ja.
Veel knoflook en veel gember.
Mm-hmm.
En daar doe je het minimaal 12 uur in de ijskast. Dus dat is, en dan wordt het de buitenkant een beetje een soort van wittig.
Ja.
Het wordt al wat tast de structuur al wat aan.
Ja.
En het is niet, er zit niet heel veel zout bij. Wat je normaal wel hebt, zit er vaak wel meer in.
Ja, en geen paprika, hè?
Nee, geen paprika poeder, nee. En dat is de eerste stap. En de tweede stap is dat je een mojo maakt. En dat is een soort pasta van olijfolie, heel veel verse koriander, munt, een beetje oregano verse en dan limoensap, sinaasappelsap en ook weer wat knoflook. En er zit wat komijnpoeder bij.
Ja.
En dat wordt een soort van dikke, een soort rub.
Pesto-achtig bijna,
ja,
hè?
Bijna wel, ja. Ja. Die smeer je, daar smeer je mee in. En dat laat je minimaal 2 uur staan. Dan gaat hij op de barbecue. Dat duurt ongeveer 3-4 uur. Eerst doe je het heel heet. Mm-hmm. Op ongeveer 200 graden. En dan verlaag je temperatuur naar 150 graden. En dan draai je hem af en toe. En daar was bijvoorbeeld die thermometer heel handig in ook. Omdat je namelijk kon zien wat de temperatuur was. Je draait hem om en je smeert hem dus steeds een beetje in met die marinade. Ik heb er een bak onder gezet om ook al het vet op te vangen. En dan laat je hem staan tot de kerntemperatuur 76 graden is. En dan is hij eigenlijk gaar, mm-hmm. maar niet te ver door. Dus
precies, want dat is beduidend lager dan pulled pork.
Absoluut, ja. Absoluut. En het is dus daarom ook, maar je kan er ook pulled pork van maken. Je kan dus ook...
Ja, dan laat je hem liggen.
Ja, dan ga je dus gewoon, doe je hem op 120 graden en laat je hem een uur of 10 liggen.
Ja.
En dan in plaats van... barbecue saus wat je gebruikt, gebruik je deze mojo eroverheen. Of mojo, zoals je het schrijft. En het geeft dus wat frissigheid. En dat vind ik er heel lekker aan. Ik vind ook pulled pork ook heel lekker hoor. Maar mm-hmm. het is wel echt zo'n smaakbom in je hoofd. Daar kan je er een beetje van eten, maar daarna zit je echt gewoon volledig vol. En, ja. En dit blijf je wel vandoor eten, dat merk ik wel aan het broodje.
Maar het is wel een redelijk proces, zeg maar.
Ja, zeker. Het is, ik ben er ook lang mee bezig geweest. Ja. Ja. Dus ik moet het wel even plannen. Dus ik ben er 2 dagen mee bezig geweest. Ja. Maar het voordeel is wel, als je het eenmaal hebt, kan je het in stukken snijden of in plakjes snijden. Mm-hmm. Die bewaar ik in de vriezer. Dus ik heb voor de komende maanden kan ik af en toe gewoon... En ik heb dan niet te veel in een pakje gedaan, zodat je daar gewoon 2 broodjes van kan maken.
Ja, gewoon portie.
Ja, en dan kan je gewoon, wanneer je trek hebt, kan ik een Cubano maken.
Ja, dat kan. Hoe gaat dat dan verder? Want je hebt dat vlees, dat is het belangrijkste. Het belangrijkste is dat specifieke varkensvlees.
Ja.
Hoe maak je hem vervolgens dan?
Nou, wat je daarna doet is dat je dat vlees dat laat je afkoelen.
Ja.
En dat maakt het handigste is om het gewoon in de ijskast te doen, zodat het koud is en makkelijk snijdt. Ja. Dan kan je het heel mooi dun snijden.
Ja.
Nou, en hoe je het dan gaat maken is, je bakt het vlees heel kort op.
Mm-hmm.
Ham die je ook erbij doet, bak je kort op. En dan loont het de moeite om even naar een goede slager te gaan. Echt lekkere ham te koken, gekookte ham te kopen. Dat bak je op dat het warm is en een beetje crispy met wat boter. Dan smeer je de onderkant van het broodje in met Amerikaanse mosterd.
Yeah.
Nou, ik dacht, wat is dat? Nou, dat is dus specifieke mosterd die iets minder scherp en iets zoeter is. Kun je gewoon
knalgeel.
Knalgeel.
Ja.
Kun je gewoon in de supermarkt kopen. Lekker ook op hotdogs volgens mij. Dus dat heb je wel nodig om een beetje een soort kruidigheid tegenaan. Door wat scherper is het dan. Daar doe je dan het vlees overheen, de procureur. Dan doe je er de ham eroverheen. Daarop doe je wat dun gesneden augurken.
Mm-hmm.
En dan Zwitserse kaas. En dan doe je de brood er bovenop. Smeer je het nog in met boter.
Ja.
En dat doe je onder de contactgril. En door die boter wordt de bovenkant nog crispier. En dan, even wachten tot de kaas gesmolten is. En dan lekker opeten.
Ja, jij zegt wel even makkelijk broodje. Maar hoe zit dat dan? Wat voor broodje gebruik je hiervoor?
Nou, dat is nog best wel een punt. Omdat het broodje wat in de film wordt gebruikt en wat bij Versailles wordt gebruikt, is een Cubaans broodje.
Mm-hmm.
En dat is een broodje wat hard en zacht tegelijkertijd is. Er zit reuzel in.
Ja.
En wat het voordeel daarvan is, het kan dus wel die contactgril hebben.
Ja.
Dus het heeft wat weerstand, zodat het niet helemaal super plat wordt.
Nee.
Maar het wordt ook niet te hard. Dus je hebt een soort crunchy bovenkant en een zachte binnenkant. Nou, dat heb overwogen om het zelf te maken.
Ja.
Heb ik niet gedaan uiteindelijk.
Kan ik me voorstellen na twee dagen naast de Kamado.
Maar ik heb al wel gemerkt dat er in Nederland zijn er ook broodjes die daar perfect voor zijn. Dat zijn namelijk Surinaamse broodjes.
Oké. Okay.
Ja, in Amsterdam is er in Nieuw-West een bakker is die verkoopt.
Ja.
Dat heb ik al eerder gemaakt en die zijn perfect. Want ze zijn lekker zacht. Maar ik heb het toch iets anders gemaakt. En dat is het eigenlijk. Ik ben tot hetzelfde resultaat gekomen en hoef ik niet heel erg om te gaan rijden om wat brood te kopen. Ik heb hier heb ik afbakken stokbrood gebruikt.
Van die weeën witte broodjes.
Ja.
Oké. Okay.
En het voordeel is, omdat hij in die contactgril gaat, dan wordt het brood ook gaar.
Ja.
Maar dan blijft hij zacht zonder die keiharde korst van wat een stokbrood normaal heeft.
Ja.
En dat werkt perfect. Dus je hebt het net geprobeerd. En dat is dat krijgt hetzelfde resultaat.
Slim. Dus gewoon een afbakstokbroodje, ja.
Ja, en het lijkt me ook beter om dit te gebruiken, want dat heeft iedereen, kan gewoon bij de supermarkt of bij de bakker afbakstokbrood halen. Probeer dan wel stokbrood te vinden wat een beetje zacht is.
Ja.
En dan werkt dat perfect.
Hartstikke goed. Ja, kaas is heel belangrijk in broodjes, zeker de tosti. En wij gaan even bellen met Lieve van Kaas de Podcast om hem wat vragen te stellen. Hallo Lieve, hoe gaat het?
Kaas Hotline met Lieve. Ja, fijn dat het gaat wel goed. Ik ben bij mijn moeder thuis, want daar gaat het niet zo heel goed mee. Die heeft haar sleutelbeen gebroken. De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik zit lekker in mijn kinderkamer van vroeger. En mijn moeder die maakte vroeger elke week, of elke dag, elke werkdag, tussen in de grote pauze dat je naar huis mocht, kreeg ik van haar tosti.
Kijk.
Wauw. Ik zit helemaal vol met tosti's. Al sinds mijn
jeugd. Was dat een pantosti of een tosti uit het tosti ijzer?
Nee, echt zo'n ijzer wat je op het gas legt. Die heb ik nu zelf thuis ook. Dat is echt wel een pro-tip hoor. Als je de geld hebt om dat te kopen, dan... je kan ze soms ook op marktplaats vinden, maar zijn echt veel lekkerder dan alle andere tosti's die ik ooit heb gegeten.
Dat ben ik wel met je eens. Maar er zit wel één nadeel aan en dat is dat je moet erbij blijven. Ik heb echt... Ik weet niet hoeveel tosti's ik heb weggegooid, want de wachttijd van zo'n tosti-ijzer is namelijk net te kort om erbij te blijven, maar te lang om iets anders te gaan doen.
Ja, en jij hebt inductie, dus daar kan helemaal geen ding op. Dus,
natuurlijk wel, als je maar niet van aluminium is, kan dat
best. Dat is waar, ja.
Ja, bij ons, bij mijn moeder thuis zit dus de brandalarm zit vlak naast de afzuigkap, om de een of andere reden. Ja, dat ding gaat dus heel vaak fikken. Dus hoe vaak mijn moeder wel niet met zo'n brandende tosti naar buiten is gereden om te zorgen dat de brandalarm niet afging, is echt... Ja,
het is gewoon standaard. Maar we hadden een vraag over een ander broodje. Oh, we hebben het gehad tot nu toe over de Cubano. Mm-hmm. En dat is een broodje wat je misschien kent uit de film Chef. Nou, hebben we net helemaal uitgelegd. En we gaan het zo nog hebben over de Ruben. En wat daar eigenlijk in staat in het recept is, neem Zwitserse kaas. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou ja, wat voor Zwitserse kaas en waarom Zwitserse kaas? Dus dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Van, is dat in jouw ogen een goede keuze? En ik heb je het recept ook een keer al eerder via de mail doorgestuurd. Dus je weet een beetje hoe je het maakt.
Ja.
Of wat zou je doen? Welke kaas zou je erin doen?
Nou, ik zat heel goed te kijken naar de plaatjes inderdaad op de recepten. En dat leek inderdaad heel erg op Emmentaler. Dus dat is eigenlijk de bekendste Zwitserse kaas naast Gruyère. En het is heel logisch om die kaas te kiezen, denk ik. Omdat je eigenlijk, je wil natuurlijk net als op een bord, wil je in je broodje denk ik ook een beetje balans. En ik zag dat er veel pittige ingrediënten in zitten. En ook veel zure van pikkels en dergelijke. En die absoluut. Emmentaler is vaak echt wel zoet en een beetje weeig. Dus dat is een mooi contrast. Dat is een beetje een zoetje zit er dan in je broodje. En het smelt goed. Dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat dacht ik ook, hè? Ja. Dus het is, en ik heb zelfs ook een video's gezien van een broodje dat ze de emmentaler nog heel even op de bakplaat van tevoren doen, zodat hij al wat smelt en dan pas in het broodje. Hey, en wat voor een emmentaler moet je dan gebruiken? Wat raad je aan dan?
Ja, als je het wil smelten, moet je eigenlijk niet de oude nemen. Want smelten, dat gaat heel erg over die stretchbaarheid. Dus hoe jonger, hoe meer vocht eigenlijk in de kaas zit. Dus hoe jonger de kaas is, hoe beter het smelt. Want je wil eigenlijk de structuur van de kaas, van die eiwitten die opgesloten zitten, die wil je uit laten trekken. Net als met kauwgom, maar dat is dan geen eiwit. En daarom is het belangrijk om jonge kaas te nemen. Dus, en dat is emmentaler over het algemeen wel.
Oké. Hey, en ik heb uiteindelijk ben ik bij Kev geweest en vroeg om emmentaler. En toen zeiden ze, Zwitsers hebben we niet, maar we hebben wel Tjeinentaler, als ik goed uitspreek.
Zegt het helemaal verkeerd.
Ja, dat zal best. Gebeurt mij wel vaker.
Maar dit gebeurt ook heel vaak in de winkel, dus echt goud. Het is Tienjentaler en dat komt uit Tienje en dat ligt in Friesland. Dat is best wel een grote boerderij. En ze bestaan nou wel 20 jaar al, denk ik. En ze maken daar dus die kaas zelf. Het is een boerenkaas, dus van hun eigen koeien. En ik zat even op de website te kijken, want ik ben er nog nooit geweest. Maar die kaas is dus per ongeluk ontstaan. Omdat, het is altijd een beetje een delicaat proces. En net als broodbakken, Jeroen, misschien weet je dat. Als je soms het zout vergeet, dan wordt het weer net iets anders qua smaak.
En bij of deze, van een meelgebruik. Ja. Hè? Begin daar niet over.
En bij deze kaas hadden ze op een gegeven moment iets veranderd in het productieproces. En kwamen mensen steeds terug voor de kaas. Maar ze wisten niet precies wat ze hadden veranderd. Daar zijn ze inmiddels wel achter. Dat is de Tienjentaler geworden. En ja, die is gewoon, het is één heel goedkoop. Ricardo in aflevering 5 van de podcast, die eigenlijk gaat over blauwe kaas, is ook super enthousiast altijd over Tienjentaler. En ja, het is echt een Nederlandse variant. En nog iets grappigs om na te vertellen is dat een luisteraar van de Kaaspodcast, die mailde mij nog na de Kaasfondue aflevering over, dat is Jorn Baan Hofman is zijn naam. Mm-hmm. Die stuurde mij nog een wetenschappelijk artikel door over Amerikanen die probeerden emmentaler te maken. En emmentaler, je kent het en waarschijnlijk wel, dat zit gewoon superveel grote gaten in die kaas. En dat komt omdat er een bepaalde soort bacterie leeft in de kaas en die gaat CO2 uitstoten en dat maakt bubbels. En dat geeft ook dat aroma en een beetje die wege geur en vaak ook dat zoete. En dat hebben ze dus volgens dat artikel geprobeerd na te maken in Amerika, maar dat lukte niet en ze wisten niet waarom. En dat kwam dus door die bacteriecultuur. Dus dat is echt heel belangrijk. En in Zwitserland is ook een keer voorgekomen dat er de gaten steeds minder, of de kazen steeds minder gaten kregen. En dat had ook te maken met het verdwijnen van die bacteriecultuur, omdat ze steeds sterieler gingen werken.
Dat is zeg maar de Swiss cheese, waarvan wij dus nu tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk het beste Tienjentaler voor kan gebruiken. In de tosti van Maarten, die gebruikt wilde weide en etivas. Mm-hmm. Ik kende die kaas allebei niet. Ken jij ze wel? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, etivas is eigenlijk de original version van de Gruyère. Dus het is een wat exclusievere variant. En is ook een wat oudere kaas vaak, of langer gerijpt dan Emmentaler. Het lijkt een beetje op Comté, zeg maar, qua vibe. Je moet het zeker proberen. Het is wel wat prijzig, omdat hier gewoon wat kleinere schaal gemaakt wordt. En hier, die wilde weide, daar ben ik ook een keer bij de boeren geweest. En het leuke daarvan is, die zitten voornamelijk rondom Zoeterwoude. En dat is een van de eerste streekproducten. En dan zeg je streekproducten, dat is niets nieuws. Nee, dat was nieuw in de jaren 90. Dus eigenlijk denk ik al bij de inzet van de schaalvergroting van de landbouw. Maar die kaas wordt gemaakt door 4 verschillende boeren. En ik ben bij een van die boeren geweest, toen op fietsvakantie met mijn vriendin. En super aardige mensen. En die waren nu over aan het dragen op hun zoon. Maar ze zijn zo goed dat ze nog steeds prijzen winnen bij de regionale kaaswedstrijden, zeg maar. En die combinatie is dus logisch, omdat je wat je dus kan doen, is als je bijvoorbeeld een tosti maakt of een ander broodje, dat je oude kaas, parmezaan kan bijvoorbeeld ook, smelt niet per se goed, maar als je genoeg vocht eromheen hebt, dan smelt het beter. Dus als je het combineert met een jonge kaas, heb je weer hogere vochtgehalte en dan krijg je dus een betere, een mooier kaassmeltmengsel.
Hey, en als je die niet kan krijgen, wat zou je dan voor een andere kaas kan je dan gebruiken in plaats van bijvoorbeeld wilde weide of etivas?
Ja, wilde weide. Ja, dus dan Comté is waarschijnlijk beter verkrijgbaar. Ja, Tienitaler is ook wel. Ja, en Tienitaler is ook wel wijdverspreidbaar, verkrijgbaar, maar niet echt in supermarkten. Dus je moet dan wel eigenlijk denken naar een kaas-speciaalzaak. Je kan het trouwens ook online bestellen overal tegenwoordig. Ja. Dus er is eigenlijk geen excuus om het niet te kopen. En Emmentaler kan je echt bij de Aldi ook in plakken kopen, volgens mij, toch?
Ja, maar of je dat wil eten is weer een andere vraag.
Ik was een keer in Berlijn, toen was ik super brak. En toen dacht ik, oh, ik moet naar huis rijden met de auto. Maar wat ga ik nu eten om deze rit door te komen? En toen heb ik gewoon Duits sauerbrood met van die hele vieze plakken Emmentaler gekocht. En ja, het ging echt goed met de kater. Dus
en je leeft nog steeds?
Ja, man.
Ja.
Oké, dus je kan dus best wel de recepten volgen, maar gewoon prima vervangende kazen vinden. Zoals een belegen boerenkaas in plaats van wilde weide toch. En dan Comté in plaats van Etivas of Gruyère volgens mij.
Ja.
Hey, maar wat je dus wel, wat mij opviel, is dat in de meeste broodjes, als je naar die hele sandwichcultuur wereldwijd kijkt, zit er altijd wel kaas in. Weet je, waarom is dat zo? Weet je dat?
Ja, ik denk dat het... Het heeft sowieso veel smaak. Het is veel voorhanden. Maar waarschijnlijk niet een heel duur ingrediënt. En het functioneert een beetje als je zout ook. Hè? Als, op je palet, zeg maar. Of je, op je, als je weer die vijf smaken afgaat. En eigenlijk, ik was gisteren op een geheime borrel. En toen hadden we daar bier. En toen denk je van, ja... Borrels zijn eigenlijk noodzakelijk, net als sandwiches. En bier is dan het smeermiddel wat iedereen bij elkaar brengt. En kaas is eigenlijk het smeermiddel van alle ingrediënten op die broodjes. Dat denk ik.
Nou, lieve kaas hotline, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
Dank jullie wel.
Dankjewel, lieve, voor deze kaaswijsheden. En mochten jullie nog niet geluisterd hebben, luister dan even naar Kaas, de podcast. Zoek hem even in je podcast-app. Van harte aanbevolen.
Gewoon zoek op Kaas in je podcast-app en dan vind je hem sowieso.
Dat was het eerste broodje pas, Jonas. De volgende sandwich komt uit Japan en heet Tamago Sando. Wat is dat?
Nou, dat is eigenlijk een broodje met een eiersalade.
Broodje
en,
ei. Mooi
ja,
klaar.
Broodje ei. Heel simpel. En dat is heel bekend in Japan. Ja. Maar het is vooral bekend door restaurant Konbi in L.A.
Mm-hmm.
Twee jongens die vroeger bij David Chang gewerkt hebben in zijn restaurantketen. Die wilden een minder heftig restaurant hebben waar ze gewoon ook bij een familie thuis konden zijn. En die dachten, we starten gewoon een zaak voor lunch en ontbijt.
Ja.
En dat is Konbi geworden. Maar ze zijn helemaal naar Japan gegaan om te onderzoeken hoe je het brood maakt. En al die dingen doet.
Okay.
Dus ze hebben ook enorm veel research in croissantjes gemaakt. Maar wat ik al zei, het is het meest gefotografeerde broodje ei op Instagram.
Okay.
Dus dat leek me leuk om ook te behandelen.
Maar ik neem aan dat het niet een gewoon broodje ei is. Het zal wel wat meer zijn.
Nou, het klinkt, als je het ziet, het recept, denk je, dit is goed te doen. Ik heb het een paar keer gemaakt. En om het te krijgen zoals op de foto's eruit ziet, of zoals het in Japan maken, is het niet zo heel erg makkelijk. Maar het is eigenlijk niks anders dan een eiersalade op wit brood.
Ja.
Het brood wat ze gebruiken in Japan is anders dan hier. Het is wat fluffier. Het is wat, en ik heb het daar gegeten, het is echt anders.
Ja.
Maar uiteindelijk is wit brood prima. En wat ik heb gedaan, is ik heb wit brood bij een bakker dikker laten snijden. Dat je iets dikkere plakken hebt.
Ja.
Het liefst vierkant, zodat je de korsten eraf kan halen. Ze gebruiken daar als mayonaise iets anders, namelijk Kewpie mayonaise, Japanse mayonaise. En die is iets anders dan zoals wij hem kennen.
Ja, ja, Kewpie is natuurlijk, daar zit gewoon veel umami door. In essentie is het mayonaise met umami smaak.
Okay,
en die heeft dus een veel vollere en rijkere mondgevoel.
Ja, ja. En hij is ook wat zuurder, zonder echt heel erg dat zuur te hebben wat je van Belgische mayonaise kent. Ja. Toch zit dat is wel lekker ook met die eiersalade.
Maar in L.A. staan ze in de rij voor dit broodje. Is het in Japan ook zo'n exclusief gebeuren?
Nou, helemaal niet namelijk. Dat is namelijk de grap. Daar koop je gewoon in de supermarkt. En maar dat is wel op zijn Japans. In Japan heb je kleine supermarktjes. Die vind je overal.
Mm-hmm.
Je hebt de 7-Eleven, de Family Mart en Lawson's. Dat is ook de perfecte plek waar je naar de wc kan.
Ja.
Waar altijd een wc is die altijd gratis is en altijd brandschoon is. Waar je ook lekkere koffie kan halen. En daar kan je dus gewoon uit de koelkast vitrine haal je gewoon deze broodjes. En die zien er dus fantastisch mooi uit. Dus voor Japanners is het gewoon een standaard broodje.
Mm-hmm.
Denk zoals de Engels het misschien kennen. En in L.A. hebben ze er weer iets bijzonders van gemaakt. Want wat ze daar anders hebben gedaan, daar hebben ze een half ei tussen gezet. Dus dat is best wel even de truc om die goed te krijgen.
Maar ik geloof dat van onze luisteraars 2 of 3 in Tokio of LA wonen. Als je het nou zelf wil maken, hoe doe je dat?
Nou, ik heb het recept van Combi gevonden. Het stond in de New York Times. Wat je doet, je pakt per broodje neem je ongeveer 2,5 ei. Mm-hmm. En dus je maakt even wat meer, dat is makkelijker. 1 ei kook je ongeveer 6 tot 6,5 minuten. Het is een beetje hoe je het zelf doet. De dooier moet een beetje vloeibaar zijn, maar niet meer lopen. Dus okay. Dat moet er net tegenaan zitten.
Ja.
Dat is best wel, bij mij was dat 6,5 minuut.
Ja, hangt natuurlijk gewoon ook van de omvang van je eieren af.
En of je hem in de koelkast bewaart.
Zo is het.
Ja. En de andere eieren die je hebt, je hebt dus per broodje neem je 1 ei waarbij die dooier dus ietsje vloeibaarder is. De andere die snij je fijn. Mm-hmm. Dan doe je wat Kewpie mayonaise doorheen, rijstazijn. En in het recept zat er ook wat crème fraîche bij. Wat lenteui, een beetje zout, een klein beetje mosterd en dan doorroeren. En dat doe je dan door de eieren heen.
Mm-hmm.
Dan snij je de korst van het brood af. En doe je op 1 boterham mosterd.
Ja.
Op de andere boterham doe je Kewpie mayonaise nog meer.
Oké. Okay.
Snij je de ei door midden. Doe je de bolle kant in het midden. En de puntkant naar boven en naar onder.
Ja.
Daar doe je dus die eiersalade overheen. Dat doe je ook op de andere kant. Doe je op elkaar en dan snij je hem mooi door midden. Dat je precies de eieren door midden snijdt. Als je ze dan omdraait en rechtop zet, dan zie je zo de dooier heel mooi in het broodje zitten.
Ah, nice. Het is een heel visueel ding dus.
Absoluut, ja. En dan merk je dus dat het netjes recht snijden heel belangrijk is. Dat het niet aan elkaar loopt. En dan merk je het verschil tussen hoe je in Japan perfectie in detail zit. En als je het een beetje in elkaar flant, zoals ik gedaan had. Maar de smaak was lekker.
Ja, maar als ik dit zo hoor, dit klinkt ook als sushi. Waar je ook je ontzettend je best moet doen om te zorgen dat je precies de goede hoeveelheid rijst hebt. En precies de tonijn in het midden weet te parkeren.
Exact.
Jij hebt het nu een paar keer gemaakt. Volg je het recept helemaal?
Nee, ik moet zeggen, ik heb wel dat ik die mayonaise gebruik. Maar die gebruiken wij vaak.
Mm-hmm.
En ik kwam een artikel van Janneke Vreugdeheel tegen in de NRC. Die ging helemaal over gevulde eitjes.
Ja.
Daar had ze 3 recepten. Eentje van haarzelf van 2 andere chefs. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat je moet toevoegen. Dus ik pak eigenlijk wat je bij een gevuld eitje doet. Je doet er wat ketchup bij, wat Worcestershire saus, mm-hmm, en wat azijn.
Ja.
En ook een beetje kleine in stukjes gesneden augurkjes doe ik erbij. En dat geeft iets meer crunch. En heel lekker. Perfect voor grote groepen. Of een picknick. Je doet het gewoon in een bak. Ja, en laat het zien. En iedereen vindt het mooi en heel lekker.
Broodje ei. Hartstikke goed.
Ja. Ja, precies.
Ja, toch? Gelukkig staat er hier voor mij nog iets wat ik moet gaan eten. We gaan weer wat proeven. Ik heb wat drinken, een tosti. Is dit met witbrood met ham en kaas?
Nee, dat is hem zeker niet.
Oh. Hè?
Dit is niet de clever hap die je in zijn geheel vaak ook een plastic uit de vriesvak kan kopen. We gaan een heel ander soort tosti eten en die ik gemaakt heb. En die is bedacht door een van zijn luisteraars, Maarten van Kouliel.
Mm-hmm.
Het is een tosti op zuurdesembrood met alleen kaas en een uimengsel.
Kaas en uimengsel. Ik ga het even proberen.
Jeroen zit voor zich uit te pijnten,
ja,
en te proeven.
Ja, ik heb het. Ik heb bijna het idee dat ik een broodje kaasfondue zit te eten.
Nou, heel erg in de buurt.
En that's a good thing, zeg maar. Het is veel complexer van smaak. Ik proef duidelijk andere kaas dan iets van alpenkaas. En iets van ui en wat jij zei, kaas en ui. Dat proef ik ook. Het doet me ook wel een beetje denken aan die kaas-uienbroodjes, zeg maar.
Van
maar
vroeger,
dan lekker. Ja.
Ja, die je in de pauze altijd haalde bij de bakker.
Precies.
Dat eind, ja,
ja, bij Van Muiden. Of niet? Ja.
Nee, ik zat niet bij jou in de buurt op school. Nee.
Ja, we gingen altijd naar Van Muiden.
Ik weet precies hoe ik moet lopen nog. Ik had gewoon dromen bijna.
Vertel het verhaal eens achter deze tosti.
Ja, dat is heel leuk. Maarten die had vroeger een delicatessenwinkel om in op de Haarlemmerstraat, of Haarlemmerdijk, ik ga altijd door elkaar, in Amsterdam. En die kon een stand krijgen in de Food Hall in Amsterdam, toen die net open gingen. En hij wilde daar, hij had zijn delicatessenwinkel, focuste vooral op kaas. En had goede relaties ook met kaasboeren in Nederland. En hij wilde daar raclette maken en tosti's verkopen. En in zijn research kwam hij er eigenlijk achter dat er in Londen, heb je op de Borough Market, heb je een hele beroemde stand die tosti's maken.
Mm-hmm.
Kappa Kassen. En hij heeft ze opgebeld en gevraagd of hij naartoe mocht komen. Geproefd. En gekeken en dat was eigenlijk gelijk verkocht. En hij zei, ik had hem even gebeld. Hij zei, ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen om dat concept en die smaak proberen op mijn manier te recreëren. En is daarmee begonnen met een hele zoektocht om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm.
Wat sprak Maarten dan zo aan in die tosti en wat is zijn versie geworden?
Nou, wat hem heel erg aansprak is, en dat hebben we, toen ik hem net maakte, heb je dat gezien. Het is een hele visuele tosti, want het is een tosti namelijk met geraspte kaas.
Ja.
En die kan je heel mooi stapelen en klaarzetten. En dat, daar, als je kijkt, denk je, oh, daar heb ik wat trek in. Dus dat hielp heel hem heel erg bij die foodhallen waar het druk is en waar je mensen moet verleiden om iets te bestellen. Dat was één van de dingen. En het tweede was het, er zit een mengsel in van ui en prei. En dat had hij eigenlijk niet eerder geproefd. Dat zag er en mooi qua kleur uit, maar ook wel heel erg lekker. En het is een perfect ding om van tevoren helemaal klaar te maken. Dus je kan alles klaarzetten. Het enige wat je hoeft te doen is te pakken en op een contactgrill te zetten. En het was echt een super hit in Nederland.
Hoe heeft hij hem precies gemaakt dan? Kan je dat uitleggen?
Zeker. Wat hij gedaan heeft, net zoals waar we net over hadden, het brood is heel belangrijk. Ja. Hij heeft heel veel brood geprobeerd. Brood van Menno heeft hij geprobeerd. Mm-hmm. En in de zaak, daar zat hij schuin tegenover het Vlaams Broodhuis. En uiteindelijk is hij daarop uitgekomen op zuurdesembrood, wat zij maken. Dus het is wat witter zuurdesembrood. Ik geloof dat dat ook de San Francisco stijl is, geloof ik, zoals je dat noemt. En hij heeft aan ze gevraagd om ze niet af te bakken. En ze niet onafgebakken te snijden. En dat is best even een ding geweest. Dus hij had plakken zuurdesembrood die nog afgebakt konden worden. En dat doet hij dus in de tosti grill. En daar gebruikt hij een keramische plaat voor. Die is iets anders is dan wat wij hebben, waar ribbels in zitten. Die wordt sneller heet en wordt makkelijker. En dat is ook de reden waarom ik op dat idee voor die Cubanos ben gekomen. En als kaas heeft hij wilde heel graag werken met Remerker kaas. Ja. Dat werkt niet echt, want dat werd wel heel erg lekker qua smaak. Maar er kwam veel te veel vet uit. En dus hij is verder gaan en hij heeft toen een mix gevonden. En uiteindelijk is hij uitgekomen bij een mix van boerenweidekaas en pittige Zwitserse kaas. En zoals Lieve net zei, dat is het handig om die een mengsel te maken. Omdat het de boerenweide, die smelt goed. Ja. En die Zwitserse kaas geeft wat pittigheid mee. Maar omdat je dat dus, je raspt het en je doet het bij elkaar, dan kan je het goed, kan je dat dus ook gebruiken. Dus dat is het brood en de kaas. En hoe je hem uiteindelijk maakt is dus, je legt de plakken neer. Dan doe je geraspte kaas overheen. Dat is 2/3 wilde weide, 1/3 eet die vast.
Ja.
Grof raspen, wat we ook geleerd hebben bij de kaasfondue. Waardoor die sneller, makkelijker smelt. Mm-hmm. Je moet er veel op doen, hebben wij net gemerkt.
Ja.
Want het slinkt ver. En ik dacht dat ik genoeg had, maar er moet toch iets meer bij. Daar doe je een klein beetje, sprenkel je daar een mengsel overheen van rode ui, bosui en prei.
Ja.
En dat geeft net een beetje wat extra smaak, zoals de knoflook in de kaasfondue. Dat doe je dus in een tostigril of een koekenpan. Maar je kan hem dus niet maken in je standaard broodrooster. Want dan loopt het helemaal uit.
Ja, dat snap ik. Hoe is dat gegaan met die tosti in de foodhallen?
Nou, dat liep echt als een trein. Hij zei zelfs dat er mensen gewoon dagelijks kwamen om zijn tosti te halen.
Mm-hmm.
Alleen, er was één heel erg groot nadeel. Hij zat in de hal waar geen afzuigers waren. En hij zei, het valt wel mee. Nou, en uiteindelijk is hij zijn contract niet verlengd na 2 jaar. Omdat die stankoverlast gewoon te groot was.
Mm.
En hij vond het ook wel prima, want het was echt mega druk. Dus het was een heel mooi avontuur voor hem. Maar, en daar is een hele heerlijke tosti uitgekomen. En van Maarten, het recept staat op de site.
Ja.
En er is ook een hele leuke video op FoodTube waar Maarten het hele verhaal ook uitlegt. Dus kijk die vooral. En ik zou echt dit uitproberen, want het is veel lekkerder dan een tosti met supermarktkaas en wat ham.
Ja, nee, absoluut. Wat ik zeg, ik vond het een tosti kaas van u. Hartstikke lekker. De laatste, de Reuben. Waarom moeten wij het daarover hebben?
Nou, wat ik al zei, dat is iets wat je steeds vaker terug ziet komen. En het is ook wel heel erg leuk, omdat het een link heeft met de klassieke delis die je in New York heel erg hebt.
Ja.
En het is, hij is beroemd geworden door deze scène. Luister maar.
It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math.
You don't think that I could tell a difference?
No.
Get out of here.
Yes! 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 Oh! 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 Oh, God. Oh.
I'll have what she's having.
Weet je nog welke film dat was?
Ja, dat was When Harry Met Sally, ja. Volgens mij.
En die zaten dus in Katz, een van de beroemde delis in New York. En hij at het broodje, de Reuben sandwich. En daar is ook dat broodje heel beroemd om geworden. In Katz gebruiken ze pastrami.
Ja.
Maar in de research naar het broodje ben ik echt helemaal vastgelopen. Want eigenlijk moet je het origineel maken met corned beef. Maar heel veel recepten, en zoals bij Katz, is het met pastrami. En we hebben het daar even kort over gehad. Toen zei je, weet je wat, ik heb daar wel een oplossing voor.
Ja, ik heb eens even contact gezocht met Timo de Beurs van restaurant Slagerij de Beurs. Dat is dus een restaurant. Daar hebben we eerder al eens contact mee gehad over pies en pastijen. Hij is echt een vlees- en een vleeswaren nerd. En die verwarring, die is ook wel begrijpelijk. Want pastrami en corned beef zijn vergelijkbare stukken vlees met enigszins vergelijkbare bereidingswijze. De Reuben die maak je met wat ze in Amerika corned beef noemen. Of eigenlijk corned beef noemen.
Ja.
In Nederland wordt dat vaak uitgesproken als cornet beef.
Echt waar?
Dat is ook goed volgens de Vandalen.
Serieus?
Ja, maar dat is heel wat. Maar het Amerikaanse corned beef is wat anders dan wat wij cornet beef noemen.
Ja, dus ik denk aan een blikje met verschrikkelijke. Ja. Een soort spamachtige ellende.
Nee, dat is het dus niet.
Okay.
Dat is uiteindelijk wel hetzelfde product, maar in die blikjes is het helemaal fijn gedraaid.
Ja.
Wat ze in Amerika corned beef noemen, noemen wij in Nederland pekelvlees.
Oké, dat ken ik wel, ja.
Dus eigenlijk moeten wij het hier hebben over pekelvlees versus pastrami. En het wordt gemaakt van de brisket, dat is de puntborst.
Ja.
Dat is voorvoet en dat is kosher. Vandaar de Joodse link. Want orthodoxe Joden eten geen achtervoet van het varken, van de koe. Alleen de voorvoet en puntborst en brisket kunnen dus wel.
Okay, ja.
Dus een Reuben maak je met wat ze in Amerika dus corned beef noemen. En die wordt gepekeld en gekookt.
En wat is pastrami dan?
Ja, pastrami wordt ook van de voorvoet gemaakt. Vandaar de verwarring. Alleen dat wordt gemaakt van de dekkel en de nevel. Maar tegenwoordig soms ook van brisket.
Okay.
En dus soms ook van puntborst. Dus daar ontstaat ook verwarring. Maar terug naar de essentie. Het belangrijkste verschil is dat pastrami ook wordt gerookt. En wordt gekruid. Dus pekelvlees, wat ze in Amerika corned beef noemen. En pastrami zijn hetzelfde deel van het dier. Worden allebei gepekeld en gekookt. Maar pastrami wordt gekruid en gerookt. En corned beef en pekelvlees worden niet gekruid en niet gerookt.
Okay.
Overigens kan je een Reuben wel maken met pastrami, maar dan heet het een Rachel.
Nou, vandaar ja, daar kwam ik ook wel tegen.
Kijk.
Nou, weet je, als je kijkt naar dit broodje, hebben ze altijd in Amerika, zijn ze van de verhalen vertellen, hebben ze altijd een mooi verhaal waar het vandaan kwam.
Ja.
En dat is ook met dit broodje zo. Er zijn eigenlijk twee verhalen die je het meest tegenkomt. Als eerste wat je hoort, hè, dus die soorten vlees, corned beef en pastrami, die komen eigenlijk door migranten zijn die Amerika binnengekomen. Ja, corned beef komt echt uit Ierland.
Ja.
Dat is een manier hoe ze dat bereiden. En pastrami is via Joodse migranten uit Roemenië gekomen. Dus vandaar ook dat die link met die delis er is. Nou, er zijn eigenlijk twee verhalen. De eerste die zegt dat de Reuben sandwich bedacht is door Bernie Schimmel van het Blackstone Hotel in Omaha, Nebraska. Daar was een pokerwedstrijd aan de gang en Reuben met een achternaam die ik niet ga uitspreken. Nee, zou ik wel proberen. Reuben Kulakowski. Die wilde wat eten, maar die wilde niet stoppen met zijn spel. Toen hebben ze bedacht, maak even wat snels wat ik met de hand kan eten. Dat werd de Reuben. En omdat hij Reuben heet, heet het de Reuben sandwich. En later hebben ze nog prijzen gewonnen met wedstrijden waar ze het broodje hebben ingestuurd. Andere verhaal wat er gaat, is dat het bedacht is door Arnold Reuben van Reuben's Delicatessen in New York City. Dus dat lijkt me ook een heel erg goede bron van het verhaal. Maar in ieder geval is het broodje ontstaan, heeft een grote link met delis en ook een grote link met de Joodse gemeenschap in Amerika. En het is een heel lekker broodje.
Mm-hmm. Oké. Hoe maak je het?
Je maakt het met rye bread, roggebrood, maar dat is helemaal niet zoals wij roggebrood kennen, zoals het Scandinavisch is. Het is eigenlijk, volgens mij maak jij je zuurdesem eigenlijk ook wel zo. Dus het is vaak bloem met roggen en zuurdesem.
Ja.
Het is heel populair in de Joodse gemeenschap en daarom ook veel in delis gebruikt.
Mm-hmm.
Je smeert het brood in met een dressing en heb je eigenlijk twee dressings, de Russian dressing en de Thousand Island dressing.
Ja.
In wezen is het hetzelfde. Mayonaise met ketchup en wat smaakmakers. Maar bij de versie die het meest tegenkomt, zit wat mierikswortel doorheen. Wat ui en soms een beetje een pittige saus, een hot sauce. Dat geeft een beetje wat pittigheid. Dan vlees. Heel erg veel vlees. In Amerika is het soort van stapelen op stapelen. Ik zou wat minder doen. En als je het zelf wil maken, kan ik je wel erg aanraden. Want het is heel lekker. Haal dan pekelvlees bij de slager. Maar vraag of ze wat iets dikker willen snijden. En dan doe je wat zuurkool erbij. En dan ook weer emmentaler, de Zwitserse kaas waar Lieve het ook over had. Je maakt hem eigenlijk op dezelfde manier als de Cubano. Mm-hmm. Je maakt hem op een contactgril. Doet de kaas erop. Broodje erop. En dan laat je hem warm worden. Dan eet je hem op.
Lekker. Ja, wat ik interessant vind is dat eigenlijk in zowel die Reuben als in de Cubano vergelijkbare componenten zitten. In de zin dat het vlees is met iets zuurs en kaas en dat gesmolten.
Absoluut.
En dat is toch een gouden combinatie als ik het zo zie.
En waar in de Reuben, bij de Cubano de mosterd het pittigheid geeft, geeft in de Reuben die dressing geeft dat.
Ja.
Waarbij de Reuben heel zout is. Het is heel zout vlees. En daar zit dus dan die, in plaats van augurken zit er wat zuurkool bij. En dan kan je wel vertellen, als je niet genoeg vlees neemt, eet je gewoon een broodje zuurkool. Want ik heb het zelf thuis gemaakt. Ja. En dat maakt wel een heel erg groot verschil. Dus het is wel even goed opletten wat je doet. Maar ja, weet je, als je die dingen, je kan ze gewoon bij de meeste slagers kopen. En het is iets anders en heel lekker om te maken. En dan ben je ook helemaal hip, zoals hier in Amsterdam ze die broodjes maken.
Heel goed. Jonas, wat voegen wij toe aan het vegetarisch repertoire?
Nou, wat mij betreft de Tomago Sando of gewoon een broodje met eiersalade.
Een broodje met ei lijkt mij uitstekend voor het vegetarisch repertoire. We doen even een jingeltje. Ja, tuurlijk.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mezelf, Jonas Nauwe. De online productie van de show notes en recepten door Corianne Dodewaard van Straathof. En onze virtuele kookclub staat onder de beziende leiding van Jesse Burkunk. De muziek van Wat Schat Podcast is een cadeautje van Mel en de Vintage Furniture.
Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.